Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 147. Het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En wat er volgt in het tiende vers van Psalm 147. Zal u worden voorgelezen de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, vanaf het eerste vers tot en met het laatste vers, vers 29. Dus de schriftlezing voor deze middag, Galaten 3.
O, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werkende wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek met de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en den zade als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wien het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de wet heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen.
Psalm 25, vers 6 en 7 willen wij samen zingen. Loutere goedheid, liefde, koren, Waarheid zijn des Heren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten. Gade slaan het zevende, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreemd verbond getoond. En wat er volgt in de versen 5 en 7 van Psalm 25. Geliefden, met de hulp des Heren bedien ik u Gods woord, naar aanleiding van onze Heidelbergse catechismus, zondag 34, alleen de vragen en antwoorden 92 en 93. Dus u vindt de stof die deze middag aan de orde van behandeling is, in zondag 34, de vragen en antwoorden 92 en 93, die wij nu eerst met elkaar zullen lezen. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En dan volgt de wet des Heren zoals ons iedere zondag wordt voorgelezen en wij de komende weken hopen te overdenken. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn, tot zover. Naar aanleiding van vraag en antwoord 2 en 93 van zondag 34 wil ik u bepalen bij de wet van Gods verbond. De wet van Gods verbond. 3 gedachten. Waarbij de wet gegeven is. Dan letten we op de aanhef van de wet des Heren. En dan blijkt dat de wet gegeven wordt bij de bevrijding uit het diensthuis. In de tweede plaats, waartoe de wet gegeven is. De catechismus bespreekt die vraag niet expliciet, maar hij ligt er wel onder. Wat doet de wet nog hier in het stuk der dankbaarheid? Waartoe gaf de Heere bij de bevrijding uit het diensthuis een wet? En in de derde plaats, waarin de wet gegeven is? Vraag en antwoord 93 in 2 tafelen. Dus de wet van Gods verbond, waarbij de wet gegeven is, bij Gods verbond. Waartoe de wet gegeven is, wat doet die wet in Gods verbond? Ten slotte, waarin die wet gegeven is, dan gaat het over het leven in Gods verbond. Geliefden, de apostel Paulus zei eenmaal tegen Timotheus in de eerste brief aan Timotheus: wij weten dat de wet goed is, zo iemand die recht gebruikt. Wij weten dat de wet goed is, zo iemand die recht gebruikt. En de grote vraag is, wat is nou een recht gebruik van Gods wet? De grote vraag in het woord des Heren, dat is de grote vraag in de leer die is naar de godzaligheid in onze catechismus. Het is de grote vraag in de kerkgeschiedenis. Het is ook de grote vraag in het leven van Gods kinderen. De vraag naar de wet. En daarom zijn er antinomisten geweest. Dat waren mensen die die vraag dachten op te lossen door de wet te elimineren, de wet uit te schakelen. We zijn immers vrij van de wet, zeiden ze. Christus heeft ons verlost van de wet. En Paulus zegt tegen Timotheus: wij weten dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor de onrechtvaardige. Nou, Gods volk heeft met de wet niets meer te maken. Je hebt ook nomisten. Die zeiden, hé, je moet de wet onderhouden om zalig te worden. Gods kerk, kom die antinomist en die nomist hier tegen in hun eigen hart, juist in de waarachtige bekering, in het leven der dankbaarheid. Kan Gods kind zo worstelen met de wet? Niet alleen hoe die wet vervuld is, maar het leven naar de wet. Immers had de catechismus gesproken over de goede werken in het leven der dankbaarheid. En ons geleerd dat goede werken zijn uit een waar geloof. Naar de wet Gods. Alleen hem ter eer. En nu is dus de vraag, wat heeft geloof te maken met de wet? Uit een waar geloof naar de wet God. Wat heeft het geloof van doen met de wet? Dat is de vraag waar het over gaat in het stuk der dankbaarheid. Daarom klinkt nu de vraag, hoe luidt de wet des Heer? En als de catechismus dan gaat antwoorden, dan komt allereerst de aanhef aan de orde. We gaan nu niet de 10 geboden bespreken, dat komt straks zondag voorbij. Het gaat ons nu vanmiddag om de aanhef. Want we willen erachter komen, wat is nu een recht gebruik van de wet? Ik ben de Heere uw God. Zo begint de wet des Heeren. Dat gaat eraan vooraf. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En het is God zelf die deze woorden gesproken heeft. God sprak al deze woorden. En Mozes noemt deze woorden de wet des Heren, de woorden des verbonds. Dat doet hij meerdere keren in het boek Exodus en Deuteronomium, dat hij de wet des Heren de woorden van Gods verbond noemt. En over welk verbond gaat dat dan? De Heere zegt, ik ben de Heere, 5 hoofdletters. De verbondschot. Dan zijn wij geneigd om te denken, het gaat hier over het werkverbond. De wet, het verbond der werken, doe dat en gij zult leven. Toch is het niet zo, dat blijkt juist door die aanhef. Gaat hier niet over het werkverbond. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Jonge vrienden, weet je het nog? Wat lag er nou voor de berg Sinaï, voor de wet? Daar lag de Rode Zee. Ik heb u uit Egypteland uitgeleid, bevrijd, verlost door de Rode Zee, door het welk de doop beduid wordt. En de doop is het zegel, het teken dat God een eeuwig verbond der genade opricht. Dus de Heere die komt in het genadeverbond met zijn wet. Eerst de Rode Zee, dan de berg Sinaï. Eerst de doop, dan de wet. De Heere leidde Israël uit Egypteland. Waarom? Je gaat lezen waarom de Heere dat heeft gedaan. Dan lees je al in Exodus 2 dat het is omdat God gedacht aan zijn verbond met Abraham. En wat is dat verbond met Abraham? Daar hebben we over gelezen uit Galaten 3. Waar de apostel heel sterk benadrukt, God deed een beloftenis aan Abraham. Het evangelie. En hij beloofde Abraham een erfenis te geven door het geloof in het zaad, het welk is Christus. In het genadeverbond komt God met zijn beloften. En die beloften moeten geloofd. De Heere heeft een erfenis, een land. En u weet, dat was een zinnebeeld van het leven met de Heer. Dat heeft de Heer aan Abraham beloofd. In het zaad. En het zaad, zegt de apostel, dat ziet op Christus. Dus door geloven in Christus een leven met de Heer. Dat is de beloftenis. Dat is wat de doop verzegelt. En toen, zegt de apostel Paulus in Galaten 3 vers 17, is na 430 jaar de wet erbij gekomen. De belofte was er eerst. De bevrijding uit Egypteland was er eerst. Ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis bevrijd heb. Gebeurd. En dan komt de wet. Het is heel opmerkelijk gemeen. Ook in de Romeinenbrief heeft de apostel daarover geschreven. De wet is erbij gekomen. Waarbij? Bij de belofte. Bij het evangelie. U zegt, was de wet er dan nog niet voor de Sinaï? Jawel, de Heer had de wet geschreven in onze harten. De apostel zegt in Romeinen 2, de heidenen die de wet niet hebben, niet op schrift hebben, zijn zichzelf een wet, hun consciëntie medegetuigd. De Heer had die wet bij de schepping gedrukt in het hart van de mens. Maar, zegt Paulus, door de zonde wordt die wet in ongerechtigheid ten onder gehaald. Die heidenen hebben alleen nog een flauwe indruk van Gods wet. Dat kun je zien, want ook heidenen mogen niet stelen en niet doodslaan. En ook heidenen moeten hun God vereren. Alleen, het is alles zo verdonkerd en verduisterd dat het hen niet meer brengt tot de kennis van de ware God. En wat doet God? Toen die wet zo verduisterd werd door de zondeval, is de Heere gekomen in het genadeverbond en heeft Satan Adam en Eva beloofd. En hij heeft het herhaald aan Abraham. Dus hij is gekomen met de belofte. binnen het genadeverbond. En pas later geeft hij de wet er op schrift bij. Dat zie je ook in de catechismus. Ook in onze catechismus volgden des Heren bevelen in de 10 geboden. Op des Heren beloften in de 12 artikelen. Ook de catechismus heeft allang de beloften verklaard. Het evangelie en nu komt de wet des Heren. Dus in Gods genadeverbond wordt de wet bij de beloften gesteld. Israël heeft dat niet verstaan, zegt de apostel in Romeinen 10. En in Romeinen 7 zegt hij, ik spreek tot de mensen die de wet verstaan. Die begrijpen waarom de wet er pas na 450 jaar bijgekomen is. Gemeente, wij verstaan dat van nature ook niet. Israël, het verbondsvolk, bevrijd uit Egypte, apart gezet van de heidenen. Beloften ontvangen, heeft de wet gekregen en daar een totaal verkeerde conclusie uitgetrokken. En zo doen wij van nature ook. De Heer heeft ons door de doop afgezonderd van de heidenen die de wet niet hebben. Alleen nog maar die flauwe indrukken van de wet, die hij niet tot de rechte kennis van God, het rechte leven met God leiden, maar tot allerlei afgoden dient. Maar wij zijn uitgeleid uit dat heidendom. Ik heb u bevrijd. En dat is vanwege de beloftenissen van het evangelie al aan Abraham, al aan Adam gedaan. En bij die beloften plaatst de Heere in het genadeverbond zijn wet. En we verstaan daar niks van. En volk des Heeren. Zelfs na ontvangen genade is het ons een geheimenis wat die wet hier doet in het stuk der dankbaarheid na de beloften van het evangelie. En menig kind des Heren in de vrijheid gesteld door Christus, verlost van de vloek der wet, die dus in het bloed van Christus iets hebben mogen leren kennen van de vergeving der zonden, valt terug in de werken der wet. Omdat wij de wet niet verstaan. En daarom blijft er een vraag over. De vraag van de apostel in Galaten 3 vers 9. Waartoe is dan de wet? Zo komen we bij de tweede gedachte. God heeft zijn wet geplaatst bij de bevrijding, bij het genadeverbond. In de kerk, buiten de kerk vind je die wet niet. Maar hij volgt op de belofte. Waartoe is de wet daarbij gesteld? Onze tweede gedachte. Om welk doel geeft de Heere nu na de bevrijding uit Egypteland, na de afzondering van de wereld, na het apart zetten van de heidenen, zijn wet bij de beloftenissen van zijn verbond? Israël heeft de wet niet verstaan. Waarom niet? Wel, ze menen dat de wet des Heren in plaats van de beloften is gekomen. Paulus zegt, ze hebben gedacht dat de wet des Heren de beloftenis teniet zou doen. Dus de Heer had beloofd, door geloven in het zaad zult u met mij leven. En toen kwam de wet. En toen dachten ze, oh, nu moet je niet meer geloven, nou moet je werken. Je moet die wet volbrengen. En door de werken der wet kun je leven met God. Doe dat en gij zult leven. Dus de Heere had ze bevrijd, een plaats gegeven in het verbond der genade. Wel, als wij allemaal een plaats hebben in het genadeverbond, de Heere hing zijn zegel aan die beloften bij de doop. Wie gelooft in Jezus Christus zal zalig worden. En de Heere zette zijn wet bij. En wat denken wij nu? Nou, nu moet je toch die wet volbrengen. Nu moet je toch de werken der wet gaan doen. Want de Heere geeft die wet toch zeker niet voor niets. Maar de Heere geeft die wet ook niet voor niets. Maar Paulus zit met een andere vraag. Heeft God zijn verbond dan veranderd? Als de Heere tot Abraham zegt, geloof in het zaad en je zult met mij leven. En hij geeft daarna zijn wet. Is dat dan een verandering van zijn verbond? Verandert de Heere tussentijds de afspraak? Had hij eerst gezegd, ik zal geven door geloof in Christus. En zegt hij dan 430 jaar daarna opeens, ik zal het geven door de werkende wet. Dat zij verre. God heeft de wet niet gegeven, legt de apostel uit in Galaten 3, om de beloftenis teniet te doen. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Galaten 3 vers 21. Dat zij ver. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Vers 17. Wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt. Om de beloftenissen niet te doen. Dus ondanks de wet des Heren. Zou de belofte leven met de Heere alleen door het geloven in het zaad geschonken worden. En dat had Israël niet verstaan. En dat verstaan wij van nature ook niet. Moet de wet doen. Hij moet geloven. Ja, maar je moet toch ook die wet houden. Waartoe is dan de wet, vraagt Paulus zich af. Als de Heer de wet nou niet gegeven heeft om de belofte te veranderen. Als de Heer juist in de kerk aan de gedoopte. De apostel gaat in Galaten 3 aan het slot, hebt u het gehoord, ook over de doop spreken. Gedoopt in Christus. Als de Heer nou aan zulke de wet geeft, waartoe doet de Heer dan? Met welk doel? wijs om der overtreding wil daarbij gesteld. Waar hebt u? Kijk, Israël heeft gedacht, zij zijn bijgesteld om daardoor rechtvaardig te worden voor God en zo te komen in het leven bij God. Nee, zegt Paulus. Uit de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. En om dat nou te leren is de wet erbij gesteld. Om der overtreding wil. In de Romeinenbrief zegt hij, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En waar is de wet niet? Bij de heidenen. Betekent dat dat de heidenen niet zondigen? Nee. Betekent dat de heidenen geen kennis hebben van de zonde? Waar geen wet is, is geen kennis van de zonde. Maar waar een wet is, daar wordt de zonde openbaar. Als er een gebod is, wordt de zonde levend. Raakt de overtreding kennen. Wat heeft dat dan te maken met het stuk der dankbaarheid? Mensen, dit is echt moeilijk. En dat weet ik wel, want ik vind het zelf ook moeilijk. Maar zal ik proberen u duidelijk te maken met een voorbeeld. Gods genadeverbond is als een rivier die stroomt naar de zee. En in die rivier heeft God een vaargul gegraven. De beloftenis. Oftewel het zaad, Christus. De Heer heeft tot Abraham gezegd, als je nu in de vaargul vaart, dan kom je in de zee. Dan kom je bij mij, dan wandel je voor mijn aangezicht. Dan leef je met mij tot mijn eer. Dan moet je in die vaargul zijn. Alleen, een vaargul kun je niet zien. Is verborgen onder water. Dus wat doen wij? Wij plaatsen bakens in de rivier langs de vaargul. Nou, zo heeft God de wet in het genadeverbond daarbij gesteld. Bij de beloftenis, bij die vaargul. Dus langs die vaargul heeft God zijn geboden geplaatst als bakens. Zo wordt de wet een kenbron of wij binnen of buiten de vaargul zijn. Of wij in of buiten Christus zijn. Als mijn schip buiten de bakens is, buiten het gebod, dan ben ik dus ook buiten Christus. Want het gebod ligt langs de vaargul. Zo leert de wet allereerst de overtreding. Geeft kennis. Je bent misschien wel gedoopt, je bent wel door de Rode Zee gegaan, maar het is niet al Israël dat Israël genaamd wordt. Je kunt wel in de rivier van het verbond zijn, maar de vraag is, ben je binnen de bakens? Dan leren wij dus allereerst onze positie kennen ten opzichte van de belofte. En als ik nou met mijn levensschip buiten de bakens ben, dan koers ik dus niet aan op de zee. Buiten die bakens komt je levensschip nooit bij God. nooit hem ter eer leed. Zo zijn die bakens dus een waarschuwing voor de schipper. Kom hier deze kant op. Dan zal worden wet een tuchtmeester tot Christus. We verklaren nu niet Galaten 3, maar daar valt die uitdrukking al. Dus de wet leert de overtreding en zegt tegelijkertijd, hier is de vagel, hier is de belofte, hier is het zaad. Geloof. Dat is de vagel, geloof in de Heer Jezus Christus. Dat leven met God is uit een ware geloof. Dus als ik door een waar geloof met mijn levensschip vaar binnen de bakens, in de vaargul Christus, en dan koers ik naar de zee, dan leef ik tot Gods eer. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Gaat het dan niet om het leven na die 10 geboden? Dat zij verre, zegt Paulus. Maar wij bevestigen de wet. De wet ligt langs de vagen. En als ik nou door het geloof in Christus ben, ben ik binnen de bakens. Binnen de wet. Dus bevestigen wij de wet. Juist door het geloof. Zo zegt de catechismus, is het onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, wie in de vaargul is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Niet zou leven naar de wet God, want de vaargul ligt binnen de wet. Kijk, dat is de wet in het genadeverbond. We zeggen ook wel eens de wet in Christus. Dan gaat het niet om werken der wet, om ook maar iets te verdienen of aan te brengen. Paulus zegt, te leven is mij Christus. Het leven ligt in de vagel. En die vagel gaat precies tussen de bakens door. Dus wie in Christus leeft, leeft naar de wet Gods. Dat kan niet anders. Alleen dat noemen we nu niet meer werken der wet, maar vruchten der dankbaarheid. Omdat ik door het geloof in die vaargul kom. En wat gebeurt er dan? Dat hebben we al eerder gezien. Dan gaat Christus door zijn geest vernieuwen. Binnen die vagel houden. Dat is zijn werk in het leven van Gods kind. Daarom noemen we dat geen werken der wet, maar vruchten der dankbaarheid. Dat niet alleen, er is nog een diepere reden. Want de apostel, al ga je doorlezen, Galaten 3, zo naar hoofdstuk 4. Dan gaat hij spreken over de doop in Christus. Dat is niet de waterdoop. Maar dat wil zeggen dat ik Christus ben ingeplant hier, van binnen. En hij zegt dan, kom de geest van Christus. Die gaat roepen, Abba, Vader. dan word je een kind. Binnen die vagel, in Christus, worden we kind. Dan ga je roepen, met God verzoend, Abba, Vader. En dat woordje Abba, dat betekent eigenlijk lieve Vader. Dus in Christus gaat Gods kind, de Heere, aanspreken als lieve vader. En als nou een kind zijn vader lief heeft, wil die leven naar de wil van zijn vader. De apostel zegt aan het slot van hoofdstuk 2. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Hij zegt, ik leef niet meer voor de wet, maar ik leef voor God. Dan moet u God begrijpen. Daarmee bedoelt de apostel niet dat hij de geboden van Gods wet gaat overtreden. Nee, maar de wet is niet zijn doel. Hij leeft niet als een slaaf onder de wet in dienstbaarheid, onder dwang. Maar hij leeft als kind voor zijn vader. En die vader heeft een wil. En omdat hij zijn vader zo lief heeft, is de wil van zijn vader zijn wil. Opdat ik Gode leven zou. Ziet u, dat is de vrijheid waar de apostel straks over gaat spreken. Vrij in Christus van de slavernij van de wet, van de dwang van de wet. Waar te leven is mijn Christus, die mij naar zijn evenbeeld vernieuwt. Dan ga ik leven voor mijn vader. Ja. Als je mijn leven dan bekijkt, dan zul je zien, gaat precies binnen de baken. Naar de wet, niet om de wet, niet voor de wet, niet onder de wet, maar naar de wet, langs de baken. Dat is vrij zijn van de wet. Dan leer ik niet meer onder de dwang van de wet. Maar dan lig ik onder de liefde des vaders. Kijk. En daar, volk des Heren, wordt het leven der dankbaarheid geleefd. Slaaf leeft onder de dwang van de wet van de meester. Maar een kind leeft in dankbaarheid naar de regel van zijn vader. En zo ziet u de drie functies van de wet. Ze is om de overtreding wil daarbij gesteld. Dan wordt de wet een kenbron der ellende. Dan wordt de wet een tuchtmeester tot Christus naar de vagel. En zo is de wet een leefregel der dankbaarheid alleen in hem. Ja. Dat is hier maar ten dele voor. Het vlees komt nooit in de vagen. Het vlees wil alleen maar werken. En je kunt alleen maar door geloven in de vagen komen. Dus vlees komt nooit in die vagen. Dus er is altijd een deel van Gods kind dat buiten die bakens vaart. Dat moet sterven. Het was de afsterving van de oude mens. Het volk des Heren, als je nou kind mag zijn, niet alleen in je staat, maar als wij dat zijn mogen in de dagelijkse beoefening daarvan, dan kom je in Romeinen 7 terecht. Waar je zo dat deel buiten de baken ziet. Ik, ellendig mens. Paulus, waarom ben je nou ellendig? Er hangt nog zo'n deel aan wat maar niet binnen de bakens komt. Nooit, toch, gemeen. En daar topt Gods kerk zo over. Dat is in het stuk der dankbaarheid bezig om die oude Adam binnen de bakens te krijgen. Maar het zal u nooit, nooit lukken. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En daarom moet het sterven. Daarom moet het schipbreuk lopen. Elke keer weer op de klippen en de kribben langs die varen. Als je nou kind mag zijn, dan mag je met Paulus zeggen, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Ook al vaart er een deel buiten, struikel ik dagelijks in zonde, kleeft mij allerlei boosheid aan. Maar in Christus ben ik een nieuw schepsel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat deel binnen de vagen. Dat ben ik. Zo kon de apostel zeggen. Dat deel buiten de vagen, dat ben ik niet meer. Maar dat is de zonde die nog in mij woont. Dat is de oude Adam die ik nog meesleep. Die mij zoveel leed doet. Want denk erom, gemeente, wat ik u nu preek, mag geen vrijbrief zijn voor de zonde. Juist het kind kreunt, omdat die oude Adam nog meegesleurd wordt buiten de vagen. Hij roept bij tijden uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van de ballast die daarmee gesleurd wordt buiten de baak? Ik dank God door Jezus Christus, dat deel sterft af en komt een keer een einde aan dat deel buiten de vagen. Maar als nu Gods kind dat deel buiten de vagen koestert, toegeeft aan de zonde, een beetje meebeweegt met het oude vlees, dan moet je opletten, volk, dan raak je de blijmoedigheid in de dankbaarheid kwijt. Dan raak je je kindergestalte kwijt. Dan kun je niet meer zeggen, dat ben ik niet meer. Maar dat is de zonde die in mij woont. Omdat je die zonde zelf zo gekoesterd hebt. Kijk, dat is nou de wet in het genadeverbond. Gemeente, het is natuurlijk een voorbeeld. Dat is altijd gebrekkig. Het heeft altijd zoveel tekort. Maar ik hoop dat u nu begrijpt. Het gaat om de vagen. Het gaat om de beloftenis. En wat heeft de Heer beloofd? Door het geloof in Christus met mij leven. Voor mijn aangezicht wandelen. En in die belofte hoor je niets van de wet. Dan komt de wet erbij. Vanwege het vlees. Vanwege de overtreding. dat die wet ons leren waar we zijn, waar we moeten zijn. En als ik dan door het geloof, niet door de wet ontdekt en overtuigt alleen. Dan zegt u bent buiten de vage. En dan door het geloof, niet door de werken der wet gekomen in de vage. Ben ik niet gericht op de wet en op de werken der wet, maar op God, op een verzoend Vader in Christus, opdat ik gode leven zou. Te leven is mij Christus. Maar als je dat leven dan bekijkt, dan zie je dat pas precies binnen de wet. Omdat Christus na zijn beeld vernieuwt. En dat beeld van God ligt in de wet. Alleen dat wordt dan geen slavernij, geen dwang. Maar dat gaat dan zo gewillig als een kind. Nu zouden we nog naar de derde gedachte moeten, maar zie, de tijd is haast om en het is warm. Dus we gaan maar afronden. Dan doen we dat volgende week nog wel. Maar liefde, dat is nou het rechte gebruik van de wet in het verbond der genade. U moet de wet niet gebruiken om uw vlees te bekeren. Kijk, dat is altijd de reactie van ons hart. Als we zulke dingen horen. Ja, maar je moet toch leven naar Gods woord en naar Gods wet. Zeker gemeen. Dat moet u zeker. Nou dan. Maar leer nou eens dat je dat alleen maar kunt door het geloof. Want een leven naar Gods wet is een leven in de vage. En alles buiten de vage, hoe zwart en vroom en godsdienstig ook, zal u schuldig stellen voor God is overtreding. En als u dat werkelijk beseft, dan zegt u niet, oh nou ja, dan doet de wet er dus niet meer toe. Dan leef je zoals je leeft totdat God je bekeert. Nee. Want als je dat werkelijk beseft, dan ga je dus zien, mijn hele leven is overtreding. Dan komt vanzelf de vraag, Heere, hoe kom ik van die overtreding en van de vloek over die overtreding af? Nou, dan moet je in de vagel zijn, dan moet je in Christus zijn. En dan gaat die wet tuchtigen. Maar de belofte is spreekt. Zo. Door het geloof in de belofte gekomen in de vage leven naar Gods eer. Zie je nou dat de catechismus gelijk heeft? Uit een waar geloof naar de wet Gods binnen de bakens alleen hem ter eer. Dus dan gaan wij niet de wet minachten. De wet is heilig en rechtvaardig. En goed, maar ze moet eens goed gebruikt worden. Waartoe God ze gesteld heeft in het genadeverbond. Niet om door de werken ook maar een kruimel aan uw zaligheid toe te doen. Maar om te geloven in Christus. En om in hem als een kind te leven. Niet voor de wet, maar voor de Vader. Volk des Heren, dan heb je blijdschap. Echt. De blijdschap van het kind. Dan wordt het zo waar wat Christus zei. Mijn juk is licht. Nog Wouter werd niet zwaar. Als die uit liefde tot de Vader onderhouden mag worden. Dan is het een lichtje. Dan moeten wij tot onze schande zeggen dat de wet ons vaak een zware last is. Het komt omdat u die wet probeert te doen buiten Christus. Omdat u die wet niet doet door de liefde voor uw Vader volk. Maar omdat u dan bezig bent uit vrees voor de straf. Maar wij zijn verlost van de vloek der wet. Want Christus is een vloek geworden voor ons. Dus die wet zal ons nooit meer vervloeken. Die wet zal ons nooit meer verdoemen. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat hebben we onderwijs nodig? Licht om deze dingen voor ons eigen hart te verstaan. Maar wat hebben we ook Gods geest nodig om als kind binnen de bakens te varen? Dan kun je echt geen dag, geen ogenblik zonder de geest des Heer. En wie zo varen mag, koest hem ter eer. U zegt, ja, maar die struikelingen dan en die zonden dan en die zullen u niet verdoemen. Als u in Christus bent. Maar ze zullen u wel verdriet doen. Omdat het niet is tot eer van uw Vader. Zal u Romeinen 7 gaan doen spellen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En wat gaat er dan gebeuren? Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods en der zonde? Ik dank God door Jezus Christus. Hij, dat kind, gaat hijgen naar het Vaderhuis. Om verlost te zijn van dat vlees buiten de baken. En om als kind door de liefde voor de Vader te leven. Opdat ik Gode leven zou. Wil je er geen zin in krijgen? Jongelui, dan wordt Gods wet niet iets naast. Die is heilig, rechtvaardig en goed. En als je dan de oudtestamentische dichter hoort zingen, hoe lief heb ik uw wet. Paulus zegt, kijk, dan hoor je een slaaf zingen. Hij is wel kind, maar onder het Oude Testament waren ze eigenlijk zo'n klein kind dat ze niet verschilden van een slaaf. Want wat zingt die dichter eigenlijk? Hoe lief heb ik mijn Vader. Hoe lief heb ik uw wet. Hoe lief heb ik de Vader. Zijn wil is mijn betrachting de ganse dag. Om Christus wil. Dus in Christus volg. Gemeente, u moet de wet niet doen. U moet niet jagen naar de gerechtigheid der wet. Maar u moet jagen naar de gerechtigheid van Christus. Dan moet de wet ons de overtreding leren. En als u de wet ons dat echt leert, dan is er geen houden aan. Dan gaat er een groot kruis door de werken der wet. Dat wordt dan onmogelijk. Dan komt de plaats voor het geloof in Christus. En dan wordt ons gebed gedaan door het geloof in geesteskrachten om die te doen uit dankbaarheid. Amen. De slotzang die kunt u vinden in Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Psalm 86, het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart, voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde vers van Psalm 86. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.